Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie en tevens enig kind. Dat betekent dat ik geen broers of zussen heb en ik herinner me uit mijn jeugd dat ik zelden andere enig kinderen tegenkwam. Iedereen leek wel een broer of zus te hebben. Maar nu is dat aan het veranderen. Steeds meer ouders houden het bij één kind. En tegenover me zit een collega die, in ieder geval nu nog, één kind heeft. Wetenschapsredacteur Maartje Bakker. En zij schreef recent in de Volkskrant een groot artikel over de wetenschap van enige kinderen. Kloppen de vooroordelen dat ze eenzaam zijn of verwend? Zoals ik? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Of krijgen ouders later spijt als ze maar één kind hebben? Maartje, fijn dat je erbij bent.
Hoi.
En ik ben even nieuwsgierig. Ja, waarom ben je op dit onderwerp gedoken?
Ja, dat heeft er inderdaad mee te maken dat ik één kind heb. En dat ik merkte in mijn omgeving dat de verwachting was dat er een tweede zou komen. Alsof het een soort automatisme was. Mm-hmm. Ook bij vriendinnen merk ik dat ze, veel vriendinnen die krijgen ongeveer 2 jaar nadat de eerste is geboren een tweede kind.
Ja.
En zelf was het voor mij eigenlijk niet zo'n automatisme. Dacht ik van ja, maar wil ik eigenlijk wel nog een kind? Ik kan ook wel nadelen bedenken dat je minder tijd hebt voor jezelf. Mm-hmm. Nou ja, dat je nog een keer een zwangerschap en een bevalling moet doorstaan.
Ja.
Wat ik toch een aanslag op mijn lichaam ook vond.
Mm-hmm.
Maar ja, als je denkt, misschien hoeft het voor mij niet, maar is het dan niet zielig voor mijn zoontje? Dan blijft hij alleen. En zelf ben ik opgegroeid met een zusje, met wie ik het altijd heel goed heb kunnen vinden.
Ja.
Dus die vragen die speelden door mijn hoofd. Van ja, is het dan zielig als mijn zoontje alleen blijft? En ook, heeft dat invloed op zijn persoonlijkheid? Wordt hij anders? Wat jij ook al zegt, er zijn vooroordelen over eerst enige kinderen.
Uh-huh.
Kortom, wat doe ik hem aan? Of valt het allemaal wel mee? Dus vanuit de nieuwsgierigheid ben ik eerst gaan praten met mensen om me heen. Ik geloof dat ik jou ook wel eens heb gevraagd. Nou, hoe heb jij dat nou ervaren?
Hoe beviel dat nou eigenlijk?
Was het erg?
Ja, in je eentje op de camping, terwijl al die broers en zussen met elkaar kunnen spelen. En ik in mijn eentje met dat pingpongbedje rondliep. Van, is er iemand die met me wil spelen?
Nou, heb je al een trauma.
Ja.
Maar ja, toen dacht ik, als wetenschapsredacteur moet ik dat eigenlijk anders aanpakken. Ik moet ook eens kijken wat de wetenschap hierover te vertellen heeft. En zo is het idee voor dit artikel ontstaan.
En is het nou zo, uit mijn eigen jeugd, in mijn herinnering had bijna iedereen een broer of zus. Was het gewoon echt best wel raar als papa en mama het bij één kind lieten. En daar is iets aan het veranderen, toch? Heb je daar cijfers
langzaam
over? Of?
Ja, het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, houdt cijfers bij. En daaruit blijkt dat sinds 2014 huishoudens met maar één kind in de meerderheid zijn. Dus dat het gebruikelijkst is. Alleen, je moet bij de cijfers wel een kanttekening maken, want zij letten alleen op thuiswonende kinderen.
Ah ja.
Dus het is moeilijk te zeggen, ja, het kan zomaar zijn dat die enige thuiswonende kinderen wel degelijk een broer of zus hebben die misschien al op kamers is gegaan of
precies,
die nog niet geboren is.
Ja.
Dus die cijfers zijn een klein beetje vertekend. En andere cijfers zijn er ook. En die gaan over vrouwen. En er wordt per geboortejaar gekeken. Nou wat voor geboortejaren die lang geleden liggen. Hoeveel kinderen hebben die vrouwen gekregen?
Ja.
En ze maken ook prognoses. Nou ja, bijvoorbeeld, ik ben uit het geboortejaar 1985.
Mm-hmm.
Het ligt voor de hand dat ik ben nou 35. Het zou kunnen dat vrouwen uit mijn geboortegeneratie nog meer kinderen erbij krijgen, maar ze proberen dat op een of andere manier in te schatten.
Ja.
En uit die cijfers blijkt ook dat in de loop van de jaren, die worden al sinds 1935 bijgehouden, dat het aantal vrouwen dat één kind krijgt wel degelijk is aan het stijgen is.
Mm-hmm.
Maar dat het nog steeds relatief weinig voorkomt. Dus vooral 2 kinderen is absoluut het populairst.
Dat is nog steeds een beetje de standaard, zeg maar.
Ja. En ook, en dat verbaasde me wel een klein beetje, ook drie of meer kinderen, dat komt ook vaker voor dan één kind.
Ja, ja.
Bij vrouwen van mijn generatie dus.
Ja, en het is... Je zou ook, ja, ik bedoel, ik ben nu hard op aan het nadenken, maar is er iets in de maatschappij aan het veranderen, bijvoorbeeld doordat vrouwen later kinderen krijgen, waardoor het dan ook om die reden verleidelijker wordt om het bij één kind te houden?
Ja, ik denk wel dat het te maken heeft met enerzijds de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, maar ook het feit dat vrouwen carrière maken, dat ze ook andere dingen willen doen in hun leven dan alleen voor kinderen zorgen, een beetje wat ik... bij mezelf ook bespeur van...
Er is meer op de wereld dan alleen kinderen. Ja. En het wordt dus iets gebruikelijker om het bij één kind te houden, maar is nog steeds vrij zeldzaam vergeleken met andere vormen. En ja, dan zijn er wat vooroordelen over enig kinderen. Ja. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Welke vooroordelen ken jij? Ik ben even nieuwsgierig.
Ja, nou, dat ze zielig zijn, minder sociaal, dat ze een soort kleine volwassenen zijn die heel vroeg wijs zijn. Ja, bij het artikel dat ik schreef was een illustratie gemaakt van een baby met een kroontje op zijn hoofd.
Ja.
Ik geloof in China wordt het gezegd dat enige kinderen kleine keizertjes zijn, dus verwend.
Omdat ze gewoon alle aandacht van hun ouders krijgen.
Ja, ja. Kunnen niet goed delen.
Ja.
Dat soort dingen.
En dan ben ik nieuwsgierig van, ja, anekdotisch kan ik me iets bij voorstellen. Dat je van allemaal mensen hoort zo van, ja, ik ken een heel verwend enig kind. Of ik ben zelf, was ik enig kind, maar helemaal niet eenzaam. Of juist wel.
Ja.
Maar ja, dat zegt natuurlijk niks over de grote trends.
Ja.
Wat heb je in de wetenschap hierover gevonden? En hoe doen wetenschappers dat überhaupt?
Ja. Nou, het is wel grappig wat je zegt. Ik kreeg ook reacties op mijn artikelen van enig kinderen.
Ja.
Die zeiden, ja, er is wat tegen mij gezegd. Ik ken eigenlijk alle enig kinderen die ik ken, die zijn raar en afwijkend. Dus je merkt dat dat echt iets is wat leeft.
Ja.
Maar inderdaad, om op de wetenschap in te gaan. Nou, wat voor mij belangrijker was dat enig kinderen niet minder gelukkig lijken dan... kinderen die broers en zussen hebben.
Oké, ja.
En dan wat betreft die persoonlijkheidstrekjes is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En vaak motiveren die wetenschappers die dat onderzoek hebben gedaan het ook uit de vooroordelen die bestaan. Die raken daardoor ook nieuwsgierig van wat klopt hiervan en wat niet. Dus er zijn allerlei studies gedaan naar persoonlijkheidstrekjes. Het gevoel van eigenwaarde dat kinderen hebben. De motivatie die ze hebben om doelen te bereiken, hoe ze het doen op school, of ze dominant zijn, of ze individualistisch zijn, of juist meer gericht op het collectief.
Ja.
Hoe sociaal ze zijn, het aantal vrienden dat ze hebben. Maar ik denk dat je grosso modo kan zeggen dat er niet geen stelselmatige verschillen zijn gevonden. Dus, tussen enig kinderen en kinderen die een broer of een zus hebben.
Het is eigenlijk gemiddeld gezien, er zijn natuurlijk altijd grote individuele verschillen, zijn enig kinderen niet ongelukkiger, asocialer, noem maar op.
Je kunt gerust zijn.
Ja.
Nee. Kijk, er zijn wel studies die een verschil vinden, maar in de volgende studie blijkt dat verschil dan weer niet te bestaan. Dus de conclusie die mij is bijgebleven van ja, misschien zijn er verschillen, maar dan zijn ze heel erg klein. En misschien berusten ze ook op toeval.
Zullen we eens...
Er was één ding, een verschilletje wat misschien nog wel aardig is om te noemen, is dat er is ook onderzocht... hoe goed kinderen met hun ouders overweg kunnen.
Ja.
En daar bleken enig kinderen wel een voordeeltje te hebben. Mm-hmm. Of dat lijkt er in elk geval op. Enig kinderen kunnen goed met hun ouders opschieten, maar oudste kinderen ook. Dus dan kun je ook weer van zeggen, ja, als er nog één bij komt, datzelfde kind houdt waarschijnlijk een even goede band met zijn ouders. Één ding dat nog niet helemaal duidelijk was, dat vond ik ook wel interessant. Kijk, er is heel veel onderzoek gedaan naar kinderen wanneer ze kind zijn of wanneer ze... student zijn. Je kent dat misschien ook wel. Veel psychologisch onderzoek wordt gedaan op universiteiten en studenten dienen als proefpersonen.
Ja.
Maar hoe het zit met enige kinderen op latere leeftijd, wanneer ze voor hun op leeftijd rakende ouders moeten zorgen, et cetera. Daar is nog minder onderzoek naar gedaan. En nou ja, dat is dus, er zijn wel aanwijzingen dat enige kinderen het op dat moment moeilijker gaan vinden om de enige te zijn. Maar goed, ook nog geen...
Nou, vind ik wel grappig dat je het zegt, want dat herken ik ook echt wel. Ik bedoel, uit mijn eigen jeugd, ik vond het allemaal wel best, weet je wel. Ja, je accepteert gewoon, kinderen zijn sowieso heel goed in gewoon accepteren van, zoals het is, dat is de normale situatie, punt mm-hmm. uit. Maar inderdaad, als je dan wat ouder wordt, ik ben 42 en mijn ouders die functioneren nog prima, maar die gaan natuurlijk op een gegeven moment de leeftijd krijgen dat er allerlei gebreken komen en dat, dat mantelzorg in beeld komt en dat soort dingen. En dat is wel het moment dat ik denk van, oh ja, dan heb ik dus niet een broer of een zus met wie ik dat kan delen en ook niet daarover kan praten, zo van hoe was dat vroeger met onze ouders en hoe doen we dat nu? En daarbij denk ik van, oh ja, misschien dat ik dat eigenlijk wel het eerste moment ga worden dat ik denk van, het heeft wel grote nadelen.
Ja, en dat is een reactie die ik veel heb gekregen op mijn stuk. Van inderdaad, enige kinderen die zeiden, ik zie dat tegenop, tegen dat moment. Dus het zou misschien goed zijn als de wetenschap zich op die vraag zou storten, want daar is nog een soort hiaat in de
En wat je noemde, die band met die ouders, dat die dus relatief goed is bij enige kinderen of het oudste kind. Dan zit ik ook te denken van, ja, ik kan me voorstellen dat in een gezinsdynamiek, waarbij er dan broers en zussen zijn, ja, als je het dan, stel je kan het niet goed vinden met je ouders, dan heb je nog wel gewoon je broers en zussen of mee op te trekken. Mm-hmm. Maar ja, als je maar met z'n drieën bent en je kan het dan niet goed vinden met je ouders, dan wordt het wel heel eenzaam in dat huis.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat er toch daardoor ook een soort dynamiek ontstaat. Zoiets van, ja, weet je wel, wij moeten het gewoon doen met z'n drieën. Het is niet dat we dan zo van, ja, als ik met jou een rot ervaring heb, dan ga ik wel met die andere
leuke spelletjes doen. Ik ken dat ook wel van met mijn zusje, dat ja, wij spannen ook wel eens samen tegen onze ouders. Je voelt je al snel 2-2.
Ja, daar had ik alleen de kat voor.
Ja, die het vast altijd met je eens was. Ja. Maar, ja. Nou, en het is interessant, want dit was een Duitse studie die 10.000 kinderen volgden tussen de 10 en 16 jaar. En dan keek naar de band die ze met hun ouders hadden. Mm-hmm. En zij vonden dat juist de jongste kinderen in grotere gezinnen vaak een slechtere band hebben met hun ouders. Dus als er 3 of meer kinderen zijn en zij zijn de jongste, dan blijken ze minder goed met hun ouders over belangrijke dingen te kunnen praten. En dat vonden die onderzoekers zelf ook interessant, want ze zeiden, ja, het beeld bestaat soms dat de jongste kinderen, die worden een beetje vertroeteld en die krijgen alle aandacht van de ouders. Maar in die studie werd daar dus geen bewijs gevonden voor het idee dat ze dan ook een betere band met hun ouders zouden krijgen.
Waar zou dat dan doorkomen? Dat weten ze misschien ook niet.
Ja, nou ja, misschien wat jij zegt, hè, dat ze als ze een probleem hebben eerder met een grotere broer of zus erover gaan praten.
Tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En we zijn een moderne wetenschapspodcast, dus luisteraarvragen, dat vinden we heel erg 2007. Dus wij laten de vraag hier stellen door een meeluisterend algoritme.
Hoe meten wetenschappers geluk?
Hoe meten wetenschappers geluk? Goeie vraag, dat doe je niet zomaar met een thermometer, lijkt mij. We bellen met hoogleraar Ruud Veenhoven van de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in geluksonderzoek. Dag meneer Veenhoven. Wij hebben hier dus een podcast over de wetenschap van enige kinderen.
Ja.
Ik ben er zelf één.
niet zichtbaar beschadigd geraakt.
Niet zichtbaar beschadigd geraakt, maar ondertussen, als mensen niet opletten, dan ga ik natuurlijk helemaal kapot van binnen. En nou, we hebben het hier allemaal gehad over van die onderzoeken waaruit dan gekeken wordt. Zo van ja, eindigen dit soort kinderen gelukkiger of ongelukkiger? En een vraag waar we nu mee zitten en waar u vast het antwoord op weet. Hoe meet je dat geluk eigenlijk? Ik bedoel, het is niet dat je een thermometer in mensen zoals mij kan stoppen. Of als bij Maartje die er wel die niet een enig kind is zelf. En dat je dan kan peilen van nou, 8 op de schaal van 10. Dus hoe meten wetenschappers dat?
Nou ja, op een schaal van 10.
Toch wel, oké.
Ja. Ja, je doet het niet met een thermometer, maar je haalt het wel uit de persoon. Want geluk, tenminste als je geluk definieert als levensvoldoening, dat is iets wat je weet. Nou ja, kun je dus gewoon vragen. Moet je wel op een goede manier doen. Nee, je moet een heldere vraag stellen. En ook liefst zonder dat je verloofde ernaast zit. want Pieter waren toch gelukkig.
Ja.
dus mensen moeten dat dus anoniem kunnen zeggen.
Ja.
Nou ja, en een gebruikelijke vraag is, alles bij elkaar genomen, hè, hoeveel voldoening schept u in uw leven als geheel? Nou, als het dan helemaal niet ziet zitten, dan zeg je 1. En als je het helemaal wel ziet zeggen, zeg je 10.
Dus je vraagt niet aan mensen hoe gelukkig bent u, maar je vraagt van als je alles in je leven op een rijtje zet, hoe tevreden bent u dan met uw leven op een schaal van 1 tot 10? Dat is de hamvraag.
Dat is de hamvraag. Daarbij wordt soms ook wel het woord geluk gebruikt. En dan is vaak in de context van het interview duidelijk dat daarmee levensvoldoening wordt bedoeld. En soms hebben ze het ook over, hè, van wat vindt u van de kwaliteit van uw leven? Al die dingen blijken vrij weinig uit te maken. Hè? Het meet toch allemaal subjectieve levensvoldoening.
En dan kan je dus bijvoorbeeld door aan allemaal mensen te vragen die ongeveer hetzelfde verdienen en ongeveer even oud zijn en ongeveer dezelfde opleiding hebben. En dan kan je dus vergelijkingen maken van zijn enige kinderen beduidend ongelukkiger dan kinderen die met broers en zussen zijn opgegroeid. Dus zo werkt het dan een beetje.
Ja, zo werkt het ook. En die vragen naar levensvoldoening, die zitten vaak in grote enquêtes die ook over allerlei andere dingen gaan. Maar soms zit er ook bij van, wat is uw familiegeschiedenis? Nou ja, en dan combineer je die familiegeschiedenis met de levensvoldoening. En dat kun je doen bij kinderen die nog in huis wonen. Er zijn een aantal studies onder middelbare scholieren. Maar je kunt het ook doen met het gemiddelde van de bevolking. En nou ja, daar krijg je dus zicht op, hè, van ben je zielig als je als middelbare scholier enigszins kind bent. En je kunt ook kijken van ben je ook nog zielig als je ooit enigszins kind bent geweest, hè, uw situatie. Ja.
Kijk, dan snappen we nu hoe wetenschappers dat vragen. En waar we hebben het al een beetje gehad over die kinderen zelf. En we gaan nu naar het tweede onderdeel van de podcast. Misschien is dat u het leuk vindt om nog even te blijven hangen. Dat is namelijk de vraag, die ouders. Want Maarten, jij hebt daar ook wat onderzoeken over gelezen.
Ja.
Oké, we hebben net al een beetje conclusie getrokken van, nou, die kinderen zelf, die komen niet beduidend ongelukkiger of gelukkiger eruit dan kinderen met broers of zussen. Alleen krijgen die ouders die het bij één kind houden, krijgen die niet later allemaal heel veel spijt? Zo van, ho, had ik er toch nog maar eentje extra gedaan? Een backup kindje.
Zal ik de vraag beantwoorden? Want meneer Veenhoven en ik hebben hier inderdaad ook over gepraat toen ik hem interviewde.
Ja.
Want in zijn World Database of Happiness wordt ook deze vraag, kun je deze vraag ook beantwoorden. Misschien bij het begin beginnen. Wat ik wel interessant vond is dat het CBS een studie heeft gedaan waarbij ze aan mensen zowel vanaf 10 jaar voor de geboorte van hun eerste kind tot 10 jaar na de geboorte van hun eerste kind hebben gevraagd hoe gelukkig ze zijn.
Ja.
Op dezelfde manier als meneer Veenhoven net beschreef.
Mm-hmm.
En het interessante is dat voor de geboorte van het eerste kind zie je dat ze een duidelijke gelukspiek hebben.
Voor de geboorte van het eerste kind.
Die piek is op zijn hoogst in het jaar van de zwangerschap eigenlijk. En die piek is bij vrouwen ook nog hoger dan bij mannen.
Ja.
En daarna blijft hij inderdaad zo rond de geboorte en de eerste jaren na de geboorte van het eerste kind, zie je gewoon een piek. Dus het eerste kind maakt ietsje gelukkiger, tenminste kortstondig.
Mm-hmm.
En die piek die zie je bij het tweede en het derde kind niet meer. Dus dat is wel een interessante. En verder zijn er ook andere studies gepubliceerd die ik heb gevonden. En de grote lijn daarin is van hoe meer kinderen, en dat begint al bij 1, hoe ongelukkiger. Je ziet gewoon bij 0 zijn mensen het gelukkigst en met elk kind wordt het eigenlijk een beetje minder. Maar goed, als je daar verder in duikt, om bij jouw vraag te komen, van krijgen ouders niet later spijt dat ze misschien meer kinderen hadden? Je ziet inderdaad in een van die studies die ik had gevonden wel dat er een verschil is op het gebied van de leeftijd van de ouders.
Ja.
Dus ouders van onder de 30 die 1 kind hebben,
mm-hmm.
die zijn vaak ongelukkiger dan mensen zonder kinderen. Maar ouders die 50 plus zijn, die zijn wel gelukkiger naarmate ze meer kinderen hebben. Dus Wat jij daarnet zei, dat klopt wel.
Maar is er ook een verklaring voor, meneer Veenhoven?
Ja, kijk, zolang die kinderen thuis zijn, heb je natuurlijk veel plezier van de kinderen, maar wordt je huwelijk toch aanzienlijk minder romantisch. Van Romeo en Julia word je papa en mama. Ja. En je treft elkaar hijgend op de bank als de kinderen eigenlijk in bed liggen. Dus daar zitten kosten aan.
Ja.
En de kosten zitten er ook aan dat je natuurlijk minder bewegingsvrijheid hebt. En die leuke baan in New York, ja, kan echt niet van Pietje moet hier om de hoek naar school. Dus er zijn een aantal neveneffecten, ook al vind je je kinderen fantastisch, er zijn een aantal neveneffecten die afbreuk doen aan geluk. Maar ja, zijn ze eenmaal het huis uit en word je wat ouder, dan overwegen de voordelen. En ze verdunnen je huwelijk niet meer, maar ze komen gezellig langs met een pan soep als je ziek bent. En brengen ook vaak een wat groter netwerk met zich mee.
Ja, ja, ja.
En dat tikt helemaal aan, hè, niet alleen na 50 plus, maar ook als je ouder wordt dan gemiddeld. Hè, want kinderloze stellen, die hebben over het algemeen een heel groot netwerk. Maar ja, als je ouder wordt dan gemiddeld, dan zie je dat netwerk vooral op begrafenissen.
Ja, nou,
en dan rendeert het hebben van kinderen, want die zijn er nog.
En dan is meerdere kinderen op dat moment dan wel weer beter voor je tevredenheid over het hele leven.
Ja, want dan is er meer contact en ook meer sociale ondersteuning.
Ja, ja. Precies.
En ik zag ook dat er wel een verschil is tussen de delen van de wereld. Dat dit effect in die studie die ik bekeek, worden de landen opgedeeld in verschillende politieke systemen. Dus mm-hmm. Je hebt liberale landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, et cetera. En je hebt sociaal-democratische landen, daar wordt Nederland bij ingedeeld, en ook de Scandinavische landen.
Ja.
En daar leiden kinderen tot ietsje minder geluk. Maar juist landen in Zuid-Europa, Oost-Europa, et cetera, ontwikkelingslanden, waar mensen nog meer afhankelijk zijn van hun kinderen voor hun levensonderhoud, denk ik ook, maar ook voor hun verzorging, et cetera.
Ja.
Daar zie je nog sterker dat hoe ouder ze worden, hoe meer levensvoldoening ze hebben als ze meer kinderen hebben.
Dat is wel logisch eigenlijk, ja.
Ja,
ja.
Ja, zeker logisch.
Ja, ja. En dan zijn we nu aan het slot van deze podcast gekomen. We zijn begonnen natuurlijk omdat jij begon aan dit verhaal met het idee van, ja, ik heb nu één kind, moet ik voor twee gaan? Ja, dat klinkt nu bijna als een soort opa en oma vraag, maar ben je er al uit? Wat je wil.
Nou, ik ben wel iets meer gerustgesteld geraakt, dat ik mijn kind niet heel erg veel tekort doe wanneer die alleen blijft. Dus, maar goed, tegelijkertijd hou je toch dat gevoel, omdat je aan je eigen jeugd blijft denken, van ja, ik had het zo leuk met mijn zusje.
Ja.
Hou je toch dat gevoel van, ja, misschien is twee toch gezelliger.
Precies, ja.
Maar goed, nee, dus een 100% ja of nee heb ik nog niet, maar aan de andere kant is het goed om te weten dat de enige kinderen niets tekort komen, nee, ten opzichte van kinderen met broers of zussen.
En u meneer Veenhoven, bent u zelf toevallig enig kind of heeft u broers of zussen?
Nee hoor, ik ben de oudste van drie en ik heb zelf ook drie kinderen.
Zelf ook drie kinderen? Ah.
Ja, dus ik heb dus de zware kost betaald, maar zoals we gezien hebben, die gaat voor de baat uit. Ik ben nu in de fase dat ik ervan profiteer.
Ah ja, ja. Nou, er zit hier zelf een enig kind, maar ik heb dan zelf wel weer drie kinderen gekregen.
Ah, heel verstandig dus.
Ja, ja, ja. Dus en daar ga ik dan dus ooit, als ik uw leeftijd heb bereikt, ga ik daar van genieten. Nee, mijn kinderen luisteren misschien wel mee, die willen het wel.
En dan weten ze wat ze te doen staat.
Ja, precies. Hey, hartelijk dank dat u mee wilde doen in de podcast, meneer Veenhoven.
Oké, graag gedaan.
Oké, tot ziens. Dag.
Ja, dank u wel.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten, geluksprofessor Ruud Veenhoven van de Erasmus Universiteit en wetenschapsredacteur Maartje Bakker. Verder dank aan het podcastteam achter de schermen, Daan Hofstee en Corinne van Duin. Mocht je onze journalistiek willen steunen en nog veel meer van onze journalistiek meekrijgen, je hebt al een abonnement voor per week, weet je het, Maartje?
Ja, ik dacht 1 euro.
50 cent per week.
Wow.
Volkskrant.nl/lees. En mocht je de volgende aflevering van deze podcast niet willen missen, abonneer je dan op je favoriete podcast-app op Ondertussen in de Kosmos. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.